Goeiedag, wat leuk dat je luistert naar Voetnoten, de podcast van Energeia, waarin we iedere maand rapporten bespreken over energie en klimaat. Wat staat erin, waarom is het van belang en wat heb ik eraan in de dagelijkse praktijk? Ik ben Sabine Sluiters en bij mij in de studio is Letitia Oeye. Welkom Letitia.
Hi.
Je wil eerst iets uit de wereld hebben voordat we aan ons onderwerp van deze week beginnen, begreep ik.
Dat klopt, ik wil beginnen met een erratum.
Oh.
En de vorige aflevering was nummer 13, denk ik. Dus dat is misschien ook wel de reden waarom het toen iets mis is gegaan.
Nou, vertel.
We hadden het in de vorige aflevering over de energierekening en de opbouw daarvan. En ik heb een hele domme fout gemaakt. En dat is dat ik de netbeheerskosten heb uitgedrukt in een prijs per kubieke meter voor aardgas, dan wel kilowattuur voor elektriciteit. En dat het kosten hadden moeten zijn. Ik heb ook prohibitieve kosten genoemd als je dat per kilowattuur of per kubieke meter zou moeten doen. En dat zijn per aansluiting. Maar in my defense.
Nee, ik vond al dat je er zo enorm schuldbewust uitzag.
Ja, nou dat was bij minuut 39:16. En ik moet wel zeggen dat ik ongeveer een uur nadat de podcast online was gelijk 3 berichten kreeg van ja, dit klopt niet. Nou, dat klopt inderdaad niet. Maar het is een fout die ik overgenomen heb uit het rapport. Dus ik heb wel contact gehad met Beerschot en ik heb ze
erop gewezen. It wasn't me.
Maar ze hebben mij wel verteld dat het inderdaad wel klopt, dat het verkeerd getypt is in het rapport, maar dat het in de berekening die onder het rapport ligt, dat het er wel goed in is verwerkt.
Oké, dus het is alleen maar een typfout eigenlijk.
Het is een, nou ja, het is een, ja, een
oppervlakkefout.
Inhoudsfout. Ja. Okay. Maar sorry ervoor, dus weet dat mocht je je helemaal geschrokken hebben en al zijn gaan sparen. Het is wel veel, maar het valt wel wat dat betreft mee.
Nou, mooi dat we dat uit de wereld hebben. Dan het onderwerp van vandaag. Heb jij wel eens last gehad dat je thuis komt en dat je het licht aandoet en dat het dan flakkert en toch niet aangaat? Of dat je een telefoon oplaadt, maar die laat niet op?
Dat heb ik niet thuis meegemaakt. Ik weet wel dat ik een vriendin heb die woont in, en ik spreek het altijd verkeerd uit, maar in Leeuwarden.
Dat spreek je heel goed uit.
En die heeft dat wel heel vaak, dat ik bij haar ben, dat ik dan denk van hé, die lampen daar, die knipperen. Maar wat ik wel heb meegemaakt, is dat ik mijn auto een tijdje geleden opladen op straat. En tegenwoordig heb ik een thuisladen. Maar toen ik het op straat deed, dat ik wel eens zag dat mijn auto daar 8 uur over zou doen om te laden. En de andere keer 3 uur over zou doen.
Ja, kijk aan. Ja, ja. Oké, dus je hebt er wel eens een beetje last van. Je kent ook mensen. Nou, dat klopt wel. Want als ik het rapport wat wij gaan bespreken moet geloven, dan is dit de realiteit voor 350.000 kleinverbruikers. Dat zijn gewoon huishoudens. Zelfs ongeveer 750.000 huishoudens waarvan de zonnepanelen bijvoorbeeld afschakelen.
Zouden kunnen afschakelen.
Oh ja, zouden kunnen afschakelen.
Je maakt het nu al een realiteit, maar daarom gaan wij deze actieagenda bespreken.
Ja, precies. Want ik wil weten hoe de toestand op het laagspanningsnet is. En daar gaan we het over hebben. Ja. Wat heb je gelezen?
Ik heb dus de actieagenda netcongestie laagspanningsnetten van 22 januari 2024 gelezen. Die stond nog op het lijstje.
Door wie is die gemaakt en voor wie en opdracht van?
Hij is gemaakt door een hele rits aan partijen. Hij was een onafhankelijk coördinator, een ex-wethouder uit Delft. Die mensen misschien wel kennen omdat hij zich vaker met energie heeft bemoeid toen hij de wethouder was. Mm-hmm. Veel kennis. En er was een hele groep van VNG, IPO, BZK, INW, ACM, kennisinstellingen. brancheorganisatie, marktpartijen en EZK. En die hebben tezamen een agenda gemaakt van wat zou er moeten gebeuren om die getallen die je net noemde, om die te voorkomen of zo klein mogelijk te houden van hoeveel mensen daar last van gaan krijgen.
Ja.
En dat rapport bestaat uit een probleemanalyse van congestienet, laagspanningsnet en een oplossingsgerichte actieagenda.
Ja.
Ik heb hiernaast ook een kamerdebat gekeken. Die was wel echt heel lang trouwens. Een commissiedebat was het. Die volgens mij...
Over netcongestie.
Ja, nou ja, over dit rapport en netcongestie.
Ja.
En ik heb daarna gekeken naar, een beetje aan de kantlijn, naar de analyse die CE Delft heeft gedaan over buurtbatterijen en thuisbatterijen.
Precies. Oké, nou daar gaan we allemaal op een hoop gooien en daar gaan we het lekker over hebben. Maar eerst even voor de luisteraars die denken, laagspanningsnet, waar heeft dat mens het over? Daar zitten dus de huishoudens op aangesloten en ook bedrijven en bijvoorbeeld scholen met een kleinverbruikersaansluiting. Maar er kunnen ook grootverbruikers op zitten, zoals nou, wat grotere bedrijven of bijvoorbeeld een ziekenhuis.
Ja, ziekenhuizen zijn vaker op het middenspanningsstation. Maar ja. Over het algemeen kan je inderdaad wat grotere gebruikers vinden op een laagspanningsnet. Maar ja. Even wat getallen. Er zijn in Nederland 95.000 laagspanningsstations. En per station moet je denken dat er zo'n 100 huishoudens zitten. Of 1 of 2 wat grotere kleinverbruikersaansluitingen. Dus grotere
scholen bijvoorbeeld.
Of
een sportschool of zo.
En dat zijn 240.000 kilometer nu. Hè, dat wordt meer, maar ondergronds. Ja. En over het algemeen, nou je niet over het algemeen. Op het laagspanningsnet heb je aansluitingen die gaan tot 3 keer 80 ampère. Nou, de meeste hebben 3 keer 25, maar 3 keer 80 ampère, dat zijn de grotere gebruikers. En dus dat. En het zijn dus woningen, bedrijven, winkels, gezondheidscentra, boerenbedrijven.
Alles wat je zo'n beetje in je wijk en om je heen in je buurt ziet.
Ja. Ja.
En waar richt de actieagenda zich op? Ook op die grotere bedrijven die er eventueel op zitten? Of alleen op de huishoudens?
Nee, het gaat echt over de kleinverbruikers.
Ja, precies. Dus, en waarom hebben ze die keuze gemaakt?
Ja, omdat er, er is heel wat gaande over congestiemanagement in het hoogspanning en een middenspanningsnet. En dat is ook gewoon wat makkelijker afspraken maken met een grote industrie bijvoorbeeld, die noodvermogen op het terrein heeft. Of een hele grote batterij heeft geïnstalleerd. Of bijvoorbeeld met een energiehub. Die zijn best wel in de maak de laatste tijd. Nou, daar is het nodige over te vertellen, maar dat gaan we vandaag niet bespreken.
Ja.
En het laagspanningsnet, ja, dat zijn jij en ik. En dat is vooral alles wat zich bevindt achter de meter.
Ja.
En achter de meter, dat is achter je voordeur. En dat is je heilig huisje.
Ja, precies.
Daar gaat de netbeheerder niet over. En dat is dus waarom een hele actieagenda moet komen. Want daar is wel wat aan de hand.
Ja, er is wel wat aan de hand. Maar hoe komt het eigenlijk dat er nu ook op dit niveau, zeg maar, van het elektriciteitsnet congestie ontstaat?
Ja, dat is. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we vandaag vooral niet praten over de schuldvraag. Want ik denk dat je daar helemaal niks mee bereikt. Maar waar het om gaat, is dat er vooral gewoon veel meer ontwikkeling is geweest in het laagspanningsnet dan dat men had gedacht, denk ik, destijds.
En wat bedoel je dan met ontwikkeling?
Nou, onwaarschijnlijk grote groei van zonne-energie.
Ja.
Ik ben de getallen tegelijkertijd aan het zoeken. Die heb ik ook gevonden, gelukkig. Ik heb 16 bladzijden voor mijn neus.
Ja, dus het is weer prachtig. Je hebt weer gewoon een soort tafelkleedje gemaakt hier met aantekeningen.
Nou, kijk, even wat getallen. Ten eerste is het ook vaak in het nieuws geweest. We zijn koploper in Europa als Nederland voor het zonnecapaciteit. Dus de vermogen aan zonnepanelen per inwoner. Dus er is onwaarschijnlijk veel zonne-energie. De meeste zonne-energie bevindt zich toch wel op daken en dus binnen het laagspanningsnet. In 2023 alleen al waren er 490.925 zonnepaneleninstallaties bijgekomen. Dat is meer dan 11% extra.
Ja.
Er zijn in totaal 2 miljoen panelen op woningen. En dit is dus het getal van 2023, dus het is nu meer. Warmtepompen in 2023 was het een inschatting dat zij verwachten dat 170.000 installaties erbij zouden worden verkocht.
Mm-hmm.
Waarvan alleen al 120.000 in bestaande bouw. Dus dat betekent van huizen die een bepaalde gebruikspatroon hadden van elektriciteit en aardgas. Dus bijvoorbeeld een cv-ketel.
Ja.
Van de een naar de andere dag gaan een warmtepomp plaatsen. En dat heeft natuurlijk gewoon de hele andere.
Dan gaat die hele energievraag ook over het net.
Ja.
In plaats van over
in plaats van over het gasnet. En elektrisch vervoer. Eind april zeiden ze dat zij over het 500.000 auto's. Laadpalen heen wagen.
Ja.
Waarvan 384.000 privé.
Ja, oh. Nou, kijk aan.
Dus dat is ook weer iets waar de netbeheerder gewoon weinig zicht op heeft. Ik heb een laadpaal geplaatst en ik heb gewoon helemaal niks hoeven melden.
Nee, dat gaan we het straks ook nog over hebben. Ja.
Dus ja, kortom, er is veel gebeurd.
Ja.
En wat
betekent dat dan? Want daardoor ontstaat netcongestie. Maar...
Nou, misschien moeten we ook wel zeggen dat het... kijk, het is het oudste onderdeel van het energienet, het laagspanningsnet. Ja. En het stemt echt uit de tijd van de gemeentelijke energiebedrijven. En dat betekent dat je dat echt terugziet in de leeftijd, de kabellengte en hoe zwaar de netten zijn uitgevoerd.
Dus je had eerst het laagspanningsnet en daarna het middenspanningsnet misschien en daarna het hoogspanningsnet.
Ik weet niet of het zo gaan is, maar ik ga ervan uit. Kijk, het begon met kleine netjes waar mensen ineens elektriciteit in de straat kregen.
Ja.
En dus het is allemaal een beetje oude prularia. Met verschillen natuurlijk tussen regio's, et cetera, et cetera. Nou, de componenten van zo'n net, de laagspanningskabels, de kasten, de aansluitingen, de transformator. Nou, dit is gewoon allemaal niet de jongste. Nee. Hiernaast heb je dus een autonome ontwikkeling in dat net gaande, waar een netbeheerder gewoon alleen maar gewoon als een konijn in de koplamp kan kijken. Want die weten het niet. Die weten niet of jij nu bijvoorbeeld van plan bent of wel of niet te sparen voor een elektrische auto.
Ja, dit is nu al de tweede keer dat het terugkomt. Het is een belangrijk onderwerp volgens mij. Wat
netbeheerders wel of niet weten. Ja.
Oké, maar we hebben het over netcongestie. Alleen dat is een soort verzamelterm van alles wat er mis kan gaan. Want je hebt er is onderspanning. Dat is wanneer dus die lamp gaat flikkeren. Van er komt eventjes niet genoeg stroom door de...
De vraag is te groot ten opzichte van de stroomaanbod.
Ja, precies. En dan heb je overspanning.
Ja, dat is wanneer je zonnepanelen bijvoorbeeld heel erg aan het terugleveren zijn op een zonnige dag.
Ja, dus dan worden die omvormers schakelen dan af.
Ja, de voltage loopt op. En de omvormer van de zonnepanelen, die schakelen dan zichzelf uit.
Ja.
Dus je denkt, oh, ik ben echt lekker bezig terug aan het leveren aan het net.
Ja.
En eigenlijk ben je helemaal niks terug aan het leveren aan het net van die omvormer. Die heeft zichzelf al uitgeschakeld.
Ja, precies. En dan heb je overbelasting. En dat is eigenlijk het laatste station.
Ja, weet je wat het is? Ik dacht de hele tijd, ik heb hier echt een beetje een soort van mentale barrière. Oh. Want ik dacht altijd, hoezo is dat dan een probleem erbij? Van de ene is een probleem en dat andere is een gevolg. Ja. En dus wat ze bedoelen met overbelasting, ze bedoelen van ja, je hebt eigenlijk een capaciteitstekort. Dus je hebt, er is gewoon dus te weinig om dat stroom te transporteren de ene kant op of de andere kant op. En als gevolg heb je dus overbelasting of onderbelasting.
Ja.
Onderspanning of overspanning.
Ja, en dan, maar goed, overbelasting, dan gebeurt er wel wat. Want dan
alles wordt
worden
te warm.
De kabels heet, want er gaat veel te veel stroom doorheen.
Ja.
Kan de kabel niet aan. En dan gaat het kapot. Ja. Ja.
En als het kapot is, dan heb je pas echt de pop aan het dansen. Want kijken, en de overbelasting, dat noemen ze ook in het probleemanalyse, als het 101% is. Een paar uurtjes, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Maar het is wel zo dat elke keer dat je er overheen gaat, dat je de componenten gewoon overbelast. En ja, overbelast componenten die gaan op termijn kapot. En als het kapot gaat, dan moet je dat allemaal gaan vervangen.
Ja, nou, dat willen we natuurlijk niet, want het is allemaal al duur genoeg.
Ja.
Ik sprak deze week ook de opsteller van het rapport, Stefan Brandlicht. En
wel een grappige naam voor iemand die bezig is.
Leuke naam voor iemand die voor dit rapport bezig is, ja. En die noemde, en dat vond ik heel grappig, als vierde factor voor netcongestie eigenlijk het feit dat we heel erg tekort hebben aan mensen om het net te verzwaren.
Ja.
En dat vond ik eigenlijk wel een hele geestige.
Ja, dat staat er ook aan. Ze zeggen van, nou ja, weet je, waarom heb je nu een capaciteitstekort? Dat is onvoldoende beschikbaarheid van arbeidskrachten, materialen. En wat grappig is, en dat is misschien nu alvast vooruitlopend op mijn voetnoot aan het einde, maar dan heb ik hem alvast deze er gezegd. In de problemenanalyse die zij opgesteld hebben, noemen ze ook financiering als een probleem. En in de brief van de minister is alles overgenomen behalve het punt over financiering.
Oh, ja. Oké, interessant.
Nou, ze zeggen ook wel dat het niet in de scope was. Dus,
nee, precies. Dat
maar ze hebben het wel genoemd. Dus dat
ja,
vond ik
ze hebben het genoemd, maar
de
ze
minister
er meteen
heeft
bij.
Het niet overgenomen.
Goed. Oké, wat is er aan te doen volgens de actieagenda? Ze hebben geloof ik drie oplossingsrichtingen.
klopt. Ja. En nu ben ik hem aan het zoeken. Nou, kijk,
Eerst maar eens dat inzicht, want dat heb je nu al twee keer gezegd.
Ja, vind ik grappig dat je daarmee begint, want je zou denken...
Het rapport begint er ook mee.
Eerst verzwaren.
Ja. Ja.
Maar goed, we beginnen met inzicht.
Ja, misschien ook omdat je dan ook weet waar je als eerste moet gaan verzwaren.
Ja, dat is een goeie. Dat is een goeie. Maar meestal... Als je gewoon praat met mensen over netcongestie... is het eerste Pavlov-antwoord die je krijgt van... netbeheerders moeten gaven. Dus ja. Maar het begint inderdaad bij weten wat er precies in het net aan de hand is.
Ja.
En eigenlijk gaat het langs drie assen... en dat de actieagenda rondom het verbeteren van inzicht. Het gaat over de inzicht in de wettelijke belasting van het net.
Mm-hmm.
Het gaat over het opstellen van goede prognoses... voor de autonome ontwikkeling van het net. Dus wat is nou een... voor deze straat bijvoorbeeld een aannemelijke scenario van groei van bijvoorbeeld laadpalen of zonnepanelen. Of hoe gaat de vraag van deze mensen zich ontwikkelen.
Ja.
En het derde is dat er natuurlijk een hele grote renovatie van Nederland gaande is rondom zowel mobiliteit als warmte. En dat de netbeheerders zeggen van ja, we hebben echt inzicht nodig in de gemeentelijke plannen.
Ja.
Daar heb ik het nodig over te vertellen.
Oké. Maar ze hebben dus... Kijk, als ik zonnepanelen op mijn dak ga leggen... dan moet ik dat melden bij de netbeheerder.
Ja, volgens mij moet je installateur dat melden. Maar dat is wel een hele goede vraag.
Dat
want
is hetzelfde.
Heb ik thuis ook gevraagd. Want nou, het is niet helemaal hetzelfde. Want ik sprak iemand die in de installatiebranche bezig is... en die zei, ja, de installateur moet het melden via een bepaalde website...
Ja, maar jij bent er zelf verantwoordelijk voor. Ik heb het opgezocht.
Ja,
en je bent
in mijn
wettelijk
aansluiting.
Verplicht om aan de netbeheerder te melden dat je die panelen neemt.
Ja.
En of je dat door de installateur laat doen of dat je dat zelf doet.
Ja. Maar ik vraag me af of ze allemaal gemeld worden. En ik vraag me ook af wat de consequentie is als je dat niet
doet.
Maar het is wel aan te raden om dat te doen.
Ja, maar goed. Als je dan een laadpaal aan je voorgevel schroeft, dan hoeft dat weer niet. Terwijl...
Nee.
Ik weet niet wat meer belastend is voor het net.
Ze hebben allebei van een andere...
En de
warmtepomp hoef je ook niet te melden.
Nee.
Maar een hele belangrijke bron van kennis voor de netbeheerder zou kunnen zijn om de data van de quiz...
Sorry?
Van de slimme meter te gebruiken.
Ah.
En als je mij vraagt van wat mist er... Het meest bovenaan deze actieagenda is dat zij gewoon met een grote boog om de slimme meter heen gaan.
Kijk, ja,
ze noemen het wel. En sinds 11 juli 2023 geloof ik zijn netbeheerders in staat om bepaalde data van slimme meters te gebruiken.
Ja, maar het mag nog niet altijd.
Nee, het gaat enkel om spanningsdata die zij moeten gaan aanvragen via een use case. Dus ze moeten eigenlijk gewoon zich melden, geloof ik, tegenwoordig bij NetBeheer Nederland. Er zijn allemaal afspraken over gemaakt met de autoriteit persoongegevens in een gedragscode. En dan moeten ze gewoon even naar NetBeheer Nederland, geloof ik. En daar moeten ze dus een use case indienen.
Mm-hmm.
En zeggen voor deze en deze plek heb ik spanningsdata nodig. Omdat er een probleem is of ik moet gewoon ingrijpen of wat dan ook. En dan wordt het vervolgens getoetst op is het proportioneel en is het doelmatig. En nu wordt bijvoorbeeld...
Of je dat uitlezen van die meter.
Ja, ja. Of je dat gewoon maar gebruiken. En nu is bijvoorbeeld een van de korte termijn... op dat actieagenda zijn er allemaal acties opgenomen... met korte termijn, middellange termijn... en wie is daarvoor verantwoordelijk.
Ja.
En bijvoorbeeld bij deze op de korte termijn zeggen ze... nou, we moeten gewoon in ieder geval ervoor zorgen... dat de doorlooptijden van onafhankelijke use case... Dat verkort wordt.
Ja, het klinkt allemaal heel omslachtig.
Ja, het is super omslachtig. En
ja.
Dat ik ook wel denk van ja, waarom is het nou zo spannend om te weten of Gerda aan het stofzuigen is of niet? Maar weet je, dit is echt iets wat al 100 jaar in de Tweede Kamer speelt sinds eigenlijk de invoering van de slimme meters. En 90% van de kleinverbruikers in Nederland hebben nu al een slimme meter. En wat je ziet is dat het ontsluiten van P4-data... dat is de data voor de buitenwereld. P1 is voor jou, P4 is voor de rest van de wereld. Dat dat nog steeds iets is waar onwaarschijnlijk veel gestrebbel over is.
Mm-hmm.
En dat stemt allemaal uit een memorie van toelichting op een wet uit 2010... over de uitrol van de slimme meter... waar wordt geëist dat je een ondubbelzinnige toestemming vraagt... aan kleinverbruikers om de data te mogen gebruiken.
Ja, dat is een enorme belemmering dus.
Ja, dat zou het leven een stuk makkelijker maken wanneer zij wel de informatie zouden hebben. Waarbij ik wel moet zeggen dat ze ook wel zeggen van ja, maar stel dat we die zouden hebben. En stel dat je juridisch bent nagegaan of het mag en zo. Dan moet je alsnog je IT-systemen gaan aanpassen om de slimme metadata te kunnen gebruiken überhaupt.
Oh, oké. Dus technisch is het ook nog niet echt mogelijk?
Nou, blijkbaar is daar nog van alles en bij ICT te regelen.
Maar dan is dit dus niet echt een oplossingsrichting, maar wel eentje die heel noodzakelijk is. Want je wil die gegevens hebben, niet per se op huishoudenniveau misschien, maar wel misschien op postcodeniveau.
Ja, maar daar heb je de medewerking van de Tweede Kamer voor nodig. En als je ziet, als je een beetje, weet je, we hebben in de allereerste aflevering hebben we gesproken over de behandeling in de Tweede Kamer van de salderingsafbouw. En onderdeel daarvan was ook iets over het bijvoorbeeld verplicht moeten nemen van een slimme meter wanneer je een, hoe noem je dat? Een zonnepaneel hebt. Van dat het was nog niet verplicht. En als je ziet hoeveel vanuit de Tweede Kamer pushback terugkomt en privacy en AVG en weet ik wat. Ja, misschien moeten we daar een aparte uitzending over.
Oké. Nou goed, en dan dus de gemeente. Dat is dus ook een black box wat de gemeente precies gaat doen in de wijk. En ik heb me ook laten vertellen dat bijvoorbeeld het aanleggen van een warmtenet kan enorm verschil maken in hoeveel elektriciteit er gevraagd wordt van door huishoudens. Dat is op zich natuurlijk logisch, want als er geen warmtenet wordt aangelegd, dan gaan mensen waarschijnlijk voor een individuele oplossing zoals een warmtepomp. En die vraagt heel veel stroom. Dus dan heb je een versterking van het net nodig.
Ja, en ik was hem terug aan het zoeken, maar ik vind hem natuurlijk niet. Maar er is een studie geweest zelfs van CE Delft die zegt dat dat het meest cruciale punt is. Dus de keuze die er gemaakt wordt voor het warmtesysteem. En nou ja, de gemeenten zijn dus nu bezig met allerlei warmteplannen, transitievisie warmtes. En wat de netbeheerders zeggen van ja, het heeft zo'n een invloed op ons dat we echt moeten weten van waar staan jullie ermee.
Ja.
En PBL heeft geoordeeld dat niet elke transitievisie warmte even duidelijk is. Dat het ook niet helemaal duidelijk is wat er gecommuniceerd is naar eigenaren. En er was een oproep geweest van de minister aan de gemeentes om duidelijkheid te geven. Wel of geen warmtenet, wel of geen wijk aanpakken. Dat had ook te maken met het feit dat, we hebben er ook eerder over gesproken, dat minister De Jonge die heeft gezegd van er komt een normering voor cv-installaties. En eigenlijk is dat dus dat er in principe een verplichting komt om in ieder geval een hybride warmtepomp te nemen wanneer. Maar dat je daarvan uitgezonderd bent wanneer je onderdeel bent van een wijkaanpak. Of van een wijk waar een warmtenet komt. Want het gaat anders als iedereen
in. Dat is
een
zonde als je dan investeert in zo'n warmtepomp.
Ja. En de wet gemeentelijke instrumenten in de warmtetransitie die voorschrijft dat je per 2026 elke 5 jaar een warmteprogramma moet gaan actualiseren. En de netbeheerders zeggen van ja, help. Geef ons alsjeblieft duidelijkheid. Wat wordt dit hier?
Ja.
En ik moet zeggen, ik heb hier een heel klein beetje.
Het kan ook wel lekker een beetje de boel opjagen, toch?
Ja.
Het is wel een noodzaak.
Waar ik een beetje moeite mee heb, is dat zij hebben dus nu in hun actieagenda opgenomen dat zij een verkenning gaan doen van de informatiebehoeften. Wat hebben ze dan nodig aan informatie? Q1 2024. En dan vervolgens gaan ze een ontsluitingsmethodiek ontwikkelen. Eind 2024 moet die gereed zijn. Zodat gemeentes de data in het formaat die door de netbeheerders wordt opgelegd gaan kloppen.
Oké, dus ze gaan een soort van formulier opstellen.
Formulieren. En dan moet je die een invulformulier noemen ze die.
Ja.
Wat ik daar heel ingewikkeld aan vind, ik werk zelf in een wijk die bezig is met de warmtetransitie.
Ja.
En
waar was het ook weer? In Schiedam, toch?
In Schiedam. Ja. En er is een kabels- en leidingoverleg. En er is een uitvoeringsoverleg. En dat zijn allemaal overleggen waar al de netbeheerders bij elkaar komen. En dat je dan 5, 6, 7 jaar met elkaar in gesprek bent. En dat je dan merkt dat je, je bent gewoon helemaal bezig. Je bent aan het graven. En dat de netbeheerder dan na 2 jaar zegt van, oh ja, hier moesten we ook weer iets doen. Dat je denkt, ja, had dat nou eerder gezegd?
Ja.
Dus ik denk niet dat de informatie er niet is. Ik denk dat er steeds gewoon de verkeerde mensen aan de verkeerde tafel zitten die de informatie vervolgens niet door kunnen vertalen naar de planningsafdelingen.
Mm-hmm.
Om te zeggen van luister, ik ben altijd bij Capelle aan tafel of ja. bij, weet ik wat aan tafel, Hengelo aan tafel.
De straat gaat daar open.
Ja, en dit
laten
is wat
we het even wat doen.
Ja. Maar. En dat je dan als gemeente soms gewoon de netbeheerder zelf moet gaan overtuigen dat je echt wel wat van plan bent.
Mm-hmm.
Dus er gaat heel veel lost in translation in ieder geval. Dus ik snap wel, ik herken helemaal dat ze zeggen van ja, we moeten de samenwerking verbeteren. Maar ik heb een beetje moeite dat het dan moet gaan via de invulformulier die ze zelf gaan verzinnen. Ik denk ja, je kan het ook gewoon zelf lezen en dan erin kloppen.
Ja.
Kleine frustratie.
Kleine frustratie, ja.
Maar de samenwerking kan echt beter.
Ja, en dus ja, precies. En dus inzicht in wat zijn de plannen van de gemeentes in verschillende wijken.
En niet alleen voor warmte, want in het Nationaal Actieagenda denk ik ook laad, bla bla. Iedere gemeente moet ook een laadvisie en een plaatsingsbeleid ontwikkelen. En regionale mobiliteitsplannen doen met een zichttermijn van 10 jaar. Ja. Actualisatie elke 2 jaar. Dus dat zijn weer ook nieuwe data. Waar komen al die laadpleinen.
Ja, ja, precies. En waar komen de laadpalen precies? En,
dus de netbeheerder moet wel weten, als die moet gaven. Ja, waar begint die met zijn schop?
Ja. Dus, nou, oké. Okay. We gaan het hebben over het andere oplossingsrichting, namelijk het versnellen van de netverzwaring. Nou, was ik dus een beetje verbaasd toen ik dat zag.
Ja.
Want ik dacht, ja, deze oplossingsrichting, sorry hoor, maar ik neem toch aan dat dat allang gebeurt. Hè? Dat die netverzwaring, dat echt alles uit de kast getrokken wordt en dat het dus gewoon niet te versnellen is.
Het is wel grappig, want jij bent hiermee helemaal het eens met Paul Giesbets, die bij Energea regelmatig een column schrijft. Die heb ik trouwens ook gelezen. Het is een artikel van 5 februari 2024, die volgens mij voor iedereen te lezen
leestip.
Is. Ja, het gaat over flex voor het net, flex voor de markt. En hij zegt, netbeheerders geven aan 75% van de verzwaring die van ze verwacht wordt tot 2035, zeg maar, te kunnen doen. En hij zegt, ik verbaas me dat het gesprek niet gaat over hoe kunnen we van de 75, 76 of 77 maken van elke procent helpt.
Ja.
Dus er is nog echt wel werk aan de winkel.
Maar dat is toch precies wat deze actieagenda dan nu doet?
Ja, maar je verbaasde je dat het nog niet...
Ja, klopt. Dat wel, ja.
Het gaat over 2 dingen. Nou, we hadden net over het versterken van de samenwerking en tussen gemeentes en tussen netbeheerders. Die is belangrijk. Maar het gaat ook over dat er in de uitvoering... Kijk, op dit moment ben je netbeheerder en je moet in stad A moet je gewoon zoveel transformatorhuisjes gaan plaatsen en je moet daar weer de grond open en zo. En dat het hele vergunningstraject duurt heel lang, geven ze aan. En per gemeente heb je gewoon toch vaak gewoon andere voorschriften. Of de ene keer is jouw transformatorstation in een bestemmingsplan groen en de andere keer is het in bestemmingsplan recreatie of ik noem maar wat. En ze zeggen van er is er wel wat standaard nodig wat betreft grondbeleid, vaste prijsmethodieken. En ze lopen ook tegen een capaciteitstekort bij gemeenten. En een van de oplossingen daarvoor is dat je bijvoorbeeld met de vliegende brigade gaat werken. Dat is dus dat je zegt van als er een tekort is bij dorp A, dan kan de gemeente daarnaast die iets meer mensen heeft, kan bijvoorbeeld helpen met vergunningen te verlenen.
Okay.
Hebben wij ook gewoon in mijn werk
gedaan.
Ja? Ja, in de zomer tijdens de vakantie hebben we gewoon iemand van een aanpalende gemeente.
Die al ervaring ermee had.
Ja, die heeft geholpen.
Klappen van de zweep kende. Ja.
Ja. En, maar het gaat ook over de uitvoeringskracht aan de kant van de netbeheerder. Want je hebt maar zoveel poppetjes. We hebben het een hele tijd geleden gehad over hoeveel vacatures onvervuld zijn. En ik ben het even vergeten, maar het was echt schrikbarend veel.
Ja.
Maar ze zeggen wat je ook zou kunnen doen is dat je bijvoorbeeld qua aanbestedingen het wat breder aanbesteedt.
Ja, dat zodat... anderen het doen. Je hoeft toch niet altijd in dienst te zijn van de netbeheerder.
En je kan ook heel veel opschuiven in de keten. Er is heel veel werk wat vooraf gaat aan het graven.
Ja.
Detail engineering, aanvraag van een graafvergunning, een kabel- en leidingvergunning. En je hoeft niet alles per se zelf te doen. Wel is het zo dat je moet gaan werken volgens de eisen van de netbeheerder. En van dat moet een bepaalde kwaliteit zijn.
Ja.
En daar heb je dus het probleem dat er per netbeheerder andere eisen gelden. En dus dat je straks andere opleidingen nodig hebt.
Nee, dat is toch echt heel onhandig.
Ja, maar dat is wel hoe het is. Dus daar is ook
werken. Daar is ook wat standaardisatie nodig.
Wenselijk.
Ja, want het is nogal een opgave. Ik heb nog heel even wat getallen. Ik weet dat ik het eigenlijk niet moet doen. Maar ik verbaasde me erover. 37.000 tot 54.000 extra elektriciteitshuisjes. Tot 2030, 2035. Dat is nogal wat.
Ja.
Wordt ook best wel een beetje druk in de straat, denk ik, met
was
al die huizen.
1 op de 3 straten moet open, was toch het getal? Die had ik gelezen. Ja, dat is echt niet niks. Nee.
Nee. Oké, nou goed. Hebben we genoeg over de verzwaring
misschien
gehad?
Even zeggen van de agenda aan de kant van versnellen netverzwaring is wat bondig. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat er heel veel aanpalende trajecten gaande zijn.
Ja.
Dus je hebt groene banen, schoon en emissieloos bouwen, financieringsbehoeften, blablabla. Dus je hebt gewoon het NPE. Dus je hebt gewoon best wel veel andere trajecten die zijn ingezet om daar ook gewoon meer mensen vrij te maken voor de energiesector.
Ja, precies. Oké. Nou, dan het grootste hoofdstuk. Ik vond het opmerkelijk, want de eerste twee waar we het nu net over hebben gehad, die waren maar 8 bladzijden. En het volgende hoofdstuk is eigenlijk de rest van het rapport, zeg maar. Dat is zo'n bladzijde of 20, 25.
In mijn aantekeningen al 7.
Dus, dat gaat dus helemaal over het efficiënter gebruik maken van het net.
Ja, want, dus hoe gaan wij de periode tot de verzwaring zo goed mogelijk overbruggen met
doorkomen? Ja, precies. Want nu eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat er op de snelwegen gebeurt. Doen we alles tegelijk? Staan we met z'n allen in de file? Nou, dat gebeurt dus ook gewoon op het elektriciteitsnet. Hoe kunnen we die flexibiliteit, dus dat we dat niet meer doen, eigenlijk een beetje carpoolen. Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen?
Ja, er zijn heel veel mogelijkheden die genoemd worden. En ze zeggen van ja, je moet vragen aan aanbod gewoon dichter bij elkaar brengen. Nou, daar hebben we het ook wel over gehad, over het salderen. Dat als alle stroom die iedereen produceert op zijn dak gewoon in het huis wordt opgenomen en helemaal niet het net opgaat, dan is het allemaal vraag wat je niet genereert. Maar het is ook aanbod wat je niet op het net zet. En dat zal gewoon een soort van de perfect situation. Iedereen nog een beetje off-grid, dan heeft de netbeheerder daar geen last van.
Ja.
maar ik maak het gewoon heel grof. Maar het is gewoon vraag bij aanbod brengen. Dus dat is een belangrijke. En daarnaast zeggen ze van ja, we moeten eigenlijk wel even gaan kijken naar welke flexibiliteitsaanbod kunnen wij gaan creëren. En hoe?
Ja, maar dan moet je uitleggen wat dat is. Want vraag bij aanbod brengen, dat betekent ook dat je dus met je was gaat doen op het moment dat er veel stroom op het net is.
Ja.
Ja. Maar ook weer niet allemaal tegelijk. Want dan krijg je een te grote vraag. En dan wordt ook weer het net
overbelast. Nee, dus je moet gaan kijken naar de flexibiliteit. Dat is eigenlijk van welke apparaten. Dat is één ding. Welke apparaten zijn er in het net waar je gewoon eventueel iets van sturing op zou kunnen doen?
Ja.
Dat is één ding. En de tweede is welke prikkel heb je nodig om de sturing ook daadwerkelijk plaats te laten vinden. Dat is misschien wel hetgeen waar het gewoon meest over is gegaan. Over dat actieagenda in de Tweede Kamer. Waar ze daar ook best wel ontstemd over. Heeft ook volgens mij was het Pieter Grinvis, heeft de minister daarop heel erg aangesproken tijdens het commissiedebat. En hij heeft gezegd van ja, weet je, het is heel verwarrend voor mensen op dit moment. En het leek heel even, alsof het enige wat er over deze actieagenda gecommuniceerd is, dat de netbeheerder straks je wasmachine wel of niet aanzet.
Mm-hmm.
Daar raken mensen van een beetje in paniek. Hè? Want dat eigenlijk alles wat gaat over het efficiënter gebruik maken van het net. En wat je ziet bij dit hele hoofdstuk gaat het steeds over belangenafwegingen. Het zorgvuldig meewegen van wanneer mag je ingrijpen, wanneer mag je niet ingrijpen. Wat moet jij via de markt halen en wat moet je gewoon in handen hebben van de netbeheerders. Dus wat moet je aan de markt overlaten en wat niet?
Oké.
Ja, maar misschien moeten wij hem gewoon even afbellen.
Ja, laten we hem even afbellen. Laten we beginnen met die aansturing van die apparaten dan.
Ja.
Ja, hoe ziet dat er dan uit? En ja, hoe zou dat kunnen? Want we mogen die data van die slimme meter niet gebruiken. Dus daar begint het al. Dat is al
Tenzij straks gewoon echt een ondubbelzinnige toestemming is gegeven door de kleinverbruiker.
Dat is dus nu de uitgangssituatie. Ik heb helemaal toestemming gegeven. Je mag mijn apparaten.
Ik weet niet of het nu al kan. Volgens mij kan het nog niet. Maar dat zou in ieder geval wel een richting kunnen zijn. Wat er gebeurt is dat je een aantal slimme... je hebt een aantal apparaten in huis. En in toenemende mate die in principe aanstuurbaar zouden kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een elektrische auto, een elektrische boiler, een warmtepomp. Een hybride warmtepomp die bijvoorbeeld naar zwart gas zou kunnen switchen wanneer de elektriciteit niet voorhanden is. Ja. En dus de zonnepanelen. Ik weet niet of ik die al genoemd heb.
Ja, dat zijn allemaal apparaten die echt veel stroom vragen of leveren.
Of aanbieden. Ja. En die in principe waar je van alles aan sturing op zou kunnen doen. Maar er zijn wat issues en dat wordt gewoon genoemd. En ze zeggen van ja, je hebt gewoon echt heel veel nodig op het gebied van... Nou, we hadden net over privacy, AVG, hoe ga je dat dan doen? Cybersecurity, want dat is natuurlijk wel een hot issue. Maar daarnaast, en dat zijn twee belangrijke... Ik vroeg iemand ook van ja, wat vind je van het hele actieagenda? En hij zei ja, wat ik er mooi aan vind is dat het niet meer een soort van... ministerie naar de markt of markt naar het ministerie. Maar dat de markt is ook wat uitgebreid naar actieowners. Bijvoorbeeld op het gebied van certificering en standaardisering. Dus de installateurs en de leverancier van de spullen en de toeleverancier van de spullen, die zijn daar ook echt bij betrokken bij deze actieagenda.
Okay.
Dus bijvoorbeeld, ja, welke certificering en standaardisering zou je kunnen doen op het gebied van interoperabiliteit?
Wat is dat?
Dat gewoon de apparaten met elkaar gewoon kunnen werken.
Ja, dus...
Dat je warmtepomp en je zonnepanelen en je wasmachine of zo... dat allemaal een beetje met elkaar kan gaan samenwerken. Okay. Dat als je een home energy system bijvoorbeeld op je huis zet... Ja. Of een gebouwautomatisering voor wat grotere bedrijven... dat je gewoon kan zeggen van ja, die spullen die praten met elkaar.
Ja, klinkt ontzettend logisch.
Het klinkt super logisch, ja. Maar ik ben echt totaal niet technisch aangelegd... en ik weet ook niet hoe ver we daarvan zijn... maar ik weet dat er gewoon allerlei... praatclubjes zijn die tot aan Europese niveau in de eco-design directive bijvoorbeeld aan het kijken zijn naar hoe kunnen wij ervoor zorgen dat dat de spullen zo gestandaardiseerd mogelijk zijn.
Ja, maar die praten dan met elkaar achter de meter. Maar dan wil je ze natuurlijk ook laten praten met het net. Want anders ontsluit je als netbeheerder niet die flexibiliteit.
Ja, dat is dus ook gewoon een volgende. En hoe ga je dan daarvoor zorgen dat de netbeheerder erbij kan komen? En dan kom je gewoon in het tweede deel van het verhaal. En dat is dus inderdaad van het... moet de netbeheerder bijvoorbeeld eigenaar zijn van... ik noem maar wat, een buurtbatterij of een directe sturing hebben op laadpalen of zo? Of moet het gaan via een vrijwillig aanbod van mensen die de apparaten hebben... of operators van die apparaten?
Ja.
Dus
hoeveel macht krijgt de netbeheerder?
Ja, dat is dus dat staat er niet in.
Nee, is dus wel de vertaling daarvan eigenlijk.
Ja, ja. En dat is heel belangrijk. Want ze zeggen van ja, in principe de netbeheerder... als het gaat over bijvoorbeeld noodflexibiliteit in het net... dan zou die dat gewoon zelf kunnen hebben. Maar als het gaat over een inzet op een langere periode... dus dat het gewoon vaker gebeurt... dat de netbeheerder gewoon flexibiliteit in dat stuknet nodig heeft... dan moet er een techniek-neutrale uitvraag gebeuren, een soort van tender. En als er geen geschikte aanbod is... dan moet er een ontheffing komen via de ACM. Maar kijk, er zijn allemaal dingen die gewoon in het midden... en in een hoogspanningsnet veel makkelijker te realiseren zijn... dan in het laagspanningsnet.
Ja, want nog heel eventjes voor mijn begrip... en wellicht ook voor die van de luisteraars. In het midden- en hoogspanningsnet wordt dit congestiemanagement genoemd, ja. Toch? Dan worden er afspraken gemaakt met bedrijven of exploitanten van zonneparken, windparken.
Soms zijn er ook tenders, flexibiliteitstenders, waar de netbeheerder zegt op deze plek heb ik jullie nodig.
Ja, en dan kun je dus tegen een vergoeding, je krijgt gewoon zeg maar de kosten eigenlijk vergoed voor het afschakelen of het aanschakelen op momenten dat de netbeheerder daar... heel veel profijt van heeft.
Ja, ja nou, heel veel profijt, ja.
Ah, ja.
En dus je kan kiezen in het midden- en het hoogspanningsnet... kan je kiezen om wel of niet diensten te leveren. En daar krijg je dus een bepaalde vergoeding voor. En het is in principe marktgebaseerd. En dus dat betekent dat de netbeheerder zegt... van op deze plek heb ik dat nodig en bied maar.
Ja, dus
kijken we wel.
Ja, precies. Ja.
Maar in het laagspanningsnet gaat het over... we hadden het over dat er gewoon per... en dat er ongeveer zo'n 100 aangeslotenen zijn op zo'n trafo.
Ja.
En dat
allemaal huishoudens.
Huishoudens, ze hebben weinig te bieden qua flexibiliteit. Ik bedoel, ja, we hadden het over aan de stofzuiger. Maar... ze kan wel eventjes wat laten, maar ja, goed, ingewikkeld.
Ja.
En dat in principe is verzwaren van het laagspanningsnet, en mits je genoeg mensen, weet ik wat, heb, is wat makkelijker te regelen dan echt een hele 380 kW twee keer gaan aanleggen.
Ja.
Dus ze zeggen, het leent zich die niet echt voor om daar allerlei grote tenders voor te organiseren. Dus dan kom je eigenlijk in het volgende. En dat is, zo niet op deze manier, dan maar op een andere manier. En
zorgen dat mensen dus hun was gaan doen op het moment dat er veel...
Ja, zich aanpassen.
Dat ze zich gaan aanpassen.
En kijk,
waar reageren we nou met z'n allen het best op?
Ja, dat is een goede vraag. De energierekening, daar hebben wij in de vorige afleveringen over gehad. Die bestaat uit drie elementen. De kale leveringsprijs, dus de prijs voor je elektriciteit die je gebruikt. Die je dus echt gewoon kan sturen met hoeveel je bespaart of hoeveel je gebruikt.
Ja.
Dan heb je het tarief van het net. Nou, we hadden het over in de erratum en het begin het tarief van het net. Dat is echt een prijs per aansluiting. En dan heb je allerlei belastingen. En we hebben het gehad over bijvoorbeeld dynamische prijzen. Mm-hmm. En dynamische prijzen, dat is echt dat een prijs die reflecteert de marktprijs op basis van vraag en aanbod op de day-ahead markt.
Mm-hmm.
En dat gaat over je leveringsprijs.
Ja, van energie, van stroom.
Stroom. Dus morgen weet ik dat er bijvoorbeeld, dat weet ik niet, dan trouwens dus niet kopen of verkopen. Ik heb niet naar het weer gekeken. Maar stel, morgen weet ik dat er gewoon heel veel wind is. En er is mogelijk gewoon weinig vraag. Ja, het is zaterdag, dus heel veel van de industrie bijvoorbeeld draait niet. Dan zou het kunnen zijn dat morgen gewoon de prijs van de elektriciteit laag is.
Ja.
Maar, en dus dat mensen gewoon dus heel veel elektriciteit willen gaan gebruiken. Maar als er gewoon op die dag ook gewoon bijvoorbeeld geen zonne-energie is, dan heb je kans dat je je gaat dus het verbruik gewoon heel erg verhogen. En het is misschien morgen een beetje koud en dan gaan mensen en de warmtepomp gebruiken en gaan extra de was aanzetten en stofzuigen.
En omdat de auto opladen.
En de auto opladen van ze denken goedkoop, goedkoop. En dan heeft de dynamisch tarief eigenlijk ervoor gezorgd dat het... hoe noem je dat?
Dat het dat de congestie toeneemt.
Ja.
Ja.
En in een andere situatie, stel dat het een hele zonnige dag wordt en dat je het verbruik gaat dus verhogen doordat dat de prijzen dus morgen gewoon laag zijn, dan zorg je er wel voor dat dan hebben mensen veel zonne-energie geproduceerd in het laagspanningsnet. Er wordt ook veel verbruik in het laagspanningsnet gecreëerd. En dan heb je de congestie geholpen. Dus het sturen op prijs van de commodity leveringsprijs. Dat helpt
niet
soms,
altijd.
Maar niet altijd.
Nee.
Dus dan kom je terug naar de volgende de volgende oplossing. En die hebben we heel kort genoemd in het vorige voetnoten. En dat gaat dat je een herziening gaat doen van je structuur van je nettarief.
Ja, precies. Want nu is het zo dat of ik nou heel erg het net belast of maar een heel klein beetje. Het maakt niet uit voor je energierekening. Je betaalt altijd hetzelfde.
Ja. Voor wat betreft je netkosten.
Ja.
En sterker nog...
En dat is eigenlijk best wel gek.
Hetzelfde als je of je 1 keer 10 ampère of 3 keer 25 ampère aansluiting hebt, heb je hetzelfde nettarief. Het begint pas echt gewoon een beetje te tellen qua kosten wanneer je naar boven de 3 keer 25 ampère gaat.
Okay.
En je hebt in principe, nou niet in principe, je hebt recht om elke... Kleinverbruiker heeft het recht om binnen de capaciteit van zijn aansluiting het net te gebruiken zoals het hem uitkomt. Dus dat betekent als je gewoon...
het is een recht.
Het is echt een recht. En ik heb ergens gelezen dat de netbeheerders ooit hebben gewoon het net aangelegd met een idee dat de norm was dat er per huis zo'n 1,5 kilowatt per aansluiting zou zijn aan wat je gewoon gebruikt. En nu zeggen ze voor behuizen die bijvoorbeeld veel meer doen met elektriciteit, kan het soms oplopen tot 5 kilowatt. Nou, ik heb thuis even opgeteld en we hebben echt geen warmtepomp. En bij ons, als alles aanstaat, zitten we op 16 kilowatt.
Ja. Dus dan ja.
Ik geef misschien heel veel prijzen. Ik word morgen afgesloten, denk ik. Maar... Dus ja, nou dat hè. En in principe de ruimte die je hebt bij een 3 keer 25 aansluiting, en dan doe ik W is A keer V, en dat is 17,2. Dus ik heb recht op 17,2 kilowatt.
Nou.
In plaats van 1,5. Heb ik recht op, Sabine? Het staat erop.
Ja.
Ja.
Jeetje.
Dus het enige wat je kan doen is om ervoor te zorgen dat ik... Ja, ik ben de enige niet. En dus en plus, kijk, wij doen nu alsof mensen gewoon heel slecht bezig zijn. Het hele idee toch met z'n allen is dat we gewoon van het aardgas af zouden gaan. Dat we elektrisch zouden gaan rijden. Dus het is mensen die gewoon nu bezig zijn met de energietransitie in hun eigen huis.
Ja, ja, ik blijf toch met die verbazing zitten van dit zagen we toch mijlenver aankomen met z'n allen.
En dat is waarom het heet een transitie.
Ja.
Maar dus ja, het idee is dus dat je het meest geëigende middel volgens de actieagenda zou zijn om iets te doen aan je nettarieven om overbelasting te voorkomen.
Ja, maar kan dat dan dus ook niet als in het is een recht, et cetera, maar meer heeft het zin?
Dat is gelijk.
Want dan moet je dus die tarieven. Want waarom gebeurt het dan nu niet? En,
Het gebeurt nu niet omdat mensen het gewoon, denk ik, ten eerste A niet weten. En B, het gaat gewoon niet vaak genoeg mis dat je daarvan geconfronteerd wordt. Het is bij ons pas echt misgegaan wanneer we de zonnepanelen hebben gekregen. Die waren allemaal op één fase aangelegd samen met andere apparaten. Dat ze het steeds eruit klapten. En altijd op zondag op een of die andere manier. Maar wat er gebeurt is dat... Stel dat ik morgen tegen je zeg van... ik wil gewoon heel graag dat je bijvoorbeeld de kookplaat niet meer gebruikt tussen 6 en 8. En anders moet je daar gewoon heel veel voor betalen. Ja, dat heel veel voor betalen moet wel prohibitief veel zijn. Wil je straks tegen je kinderen zeggen, we eten nooit meer tussen 6 en 8.
Ja.
Zullen beginnen met de kookplaten. Maar dat is wat Paul Giesbergs heel goed in zijn artikel, het lijkt alsof ik gesponsord word, maar in zijn artikel uitlegt. Hij zegt van ja, de waarde van energie, de waarde van wat mensen met het energie doen, staat echt totaal niet in verhouding met wat het gewoon per voor je aansluiting kost. Dus nee. Je moet gewoon tarieven gaan vragen waarvan je daarna jezelf moet gaan vragen van ja, zijn ze wel kostenreflectief? Zijn zij voorspelbaar? Zijn ze eenvoudig te begrijpen? En wat ik al zei, zijn ze niet prohibitief? Dus het is heel ingewikkeld om te weten welke nettarief gaat bijdragen aan een gedragsaanpassing.
Ja, dat. Ja, precies. Maar met name dat. En hoe hoog moet dat tarief dan zijn?
Ja, dat bedoel ik. Ja. Hoe hoog en hoe precies? En moet je het op bepaalde tijden over de dag doen? Dan moet het tijdsdifferentiatie zijn? Of moet het gaan zijn over de werkelijke maximaal vermogensvraag wat je hebt in huis? Ja. En word je dan verplicht om te vertellen wat je allemaal in huis... Nou, snap je? Dus.
Ja, maar roept de actieagenda nu allemaal gewoon vragen op? Of hebben ze ook ergens nog een antwoord?
Nee, maar dan ga ik mijn leuke voetnoot ga ik gewoon even verpesten. Dus dan die hou ik even voor je. Oh, ik ga je straks vertellen hoe ze dat gaan doen.
Oh, oké. Maar dat staat in de
net vlak voordat wij gewoon binnenkwamen, hebben wij van een collega een commentaar gehad dat wij gewoon steeds geen voetnoot aan het einde hebben.
Dus, nou, dus we hebben er vandaag 3 of zo. Ja, ja, heel goed. Dus dit zijn de belangrijkste manieren om die flexibiliteit te ontsluiten achter de meter, zeg maar.
Ja. Dan zijn het technische trucjes.
Technische trucjes.
Ja.
Oh ja, ja. Nou, vertel.
Ik heb gisteren gewoon echt even gebeld met
iemand. Ja, het inzetten van OV. Ja, ik las het en ik dacht echt, hoe gaan we dat doen?
Oh, ja.
Dat is toch ook een technische oplossing?
Ja, het is gaande in Den Haag. Een van de oplossingen is inderdaad dat je gewoon gebruik zou kunnen maken van andere netten die er zijn. En we hebben eigenlijk nog 2 andere netten. We hebben een net waar het openbaar vervoer op, bijvoorbeeld de tram... is aangesloten op een gelijkstroomnet. En er is ook een openbaar verlichting een net.
Oh ja, tuurlijk.
En dat openbaar verlichtingsnet is nooit gebruikt bijvoorbeeld...
Ik weet niet.
Overdag.
Ja, oh zo. Het wordt nooit aangezet overdag. Nee. Nee.
Dus, nou goed. En er is een... de GDS van het... dus de gesloten distributiesysteem van het openbaar vervoer in Den Haag... daarvan loopt al een hele tijd. En dan moet je maar kijken bij de Stichting Gelijkspanning. Die hebben daar veel aan gewerkt. En die wordt al een hele tijd doen ze proef om te kijken of je dat kan gebruiken om bijvoorbeeld taxis op te laden. Oh. Dus de ruimte die daar op dat net is. En er ligt nu, geloof ik, maar misschien is die ondertussen gepubliceerd, een ontheffingsaanvraag bij de ACM om te kijken of je de GDS... van dat openbaar vervoer in Den Haag zou mogen uitbreiden met het bijvoorbeeld opladen van auto's en van taxis erop.
Dat het gaat communiceren dus?
Nee, dat het mag.
Oké, maar dan is er nog geen connectie tussen die netten?
Nee, maar dan heb je gewoon in ieder geval niet meer dat die taxis op het normale net dan het aan het opladen zijn. Dus daar heb je wat ruimte gecreëerd.
Ja.
Dus dat is één trucje en die wordt al een paar jaar al in Den Haag gedaan. Dus kijk
daar zit nog heel veel ruimte dus kennelijk op die gesloten distributienetten.
Ja, maar ja, dan heb je wel dat je dus iets heel anders, iets heel anders vind ik trouwens niet. Van tram is mobiliteit en taxis zijn ook mobiliteit.
Op zich logisch.
Maar goed,
ACM, en waarom dan alleen taxis en waarom kan ik dan niet mijn auto daar opladen?
Ja, weet ik veel, omdat dat niet de... Het is niet de proef.
Zo weet jij
maar
dat
ik zou
niet.
Zeggen, meld je bij Stichting Gelijkspanning en dan kijken ze of ze jou kunnen helpen. Maar
andere technische
iets waar ik niks over wist, is het verminderen van faseonbalans.
Oh ja.
Nou, ik heb echt economie gestudeerd, dus ik heb gewoon iemand gebeld. En die zegt, in een elektriciteitskabels heb je eigenlijk 5 draadjes. Ik ga nu zoveel commentaar krijgen van de elektrotechneuten, maar goed. Nul, dat is het voor het sluiten van de kring, dat is een getoerpad. Dan heb je aarde en dat het goed gaat.
Ja, dat is die zwarte of die bruine altijd.
En dan heb je 3 draden. Fase 1, fase 2, fase 3.
Ja.
Ooit gingen de netbeheerders bij het aansluiten van huizen, gingen de fases draaien per huisnummer. Dus bijvoorbeeld bij, ik ben nummer, dat ga ik niet zeggen. Maar goed, dan heb ik bijvoorbeeld 1, 2, 3. En mijn buurman heeft 2, 1, 3. En de buurman daarnaast heeft 3, 2, 1. Snap je? Ik bedoel dat het niet steeds dezelfde fase is waar iedereen de kookplaat op heeft.
Oh zo, ja.
Want als iedereen op fase 1 de kookplaat heeft. Ja. En dan gaan we allemaal om 6 uur aan de aardappelen. Dan knalt
wordt geen enkele aardappel gaar.
Ja, precies. Ja. Maar nu doen ze dat niet meer, omdat ze vinden dat de installateur dat zelf moet gaan doen. Maar de installateur die gaat ervan uit dat de netbeheerder dat nog doet.
Oké, dus hier.
Dus er is faseonbalans. Ik heb me laten vertellen dat je...
Dus met andere woorden, de situatie die jij net schetste, van we kunnen
die
allemaal...
Die is gaande.
Die is echt gaande. Ja. Dus dat we met z'n allen tegelijk onze fornuisjes aanzetten en dat we dan... eruit klappen, zeg maar. Ja.
En dat was de reden waarom er steeds iemand bij mij moest komen toen ik mijn zonnepanelen had. Want ze hadden de zonnepanelen allemaal op één fase gezet, samen met de wasmachine en dat soort dingen. Dus alles zat gewoon op één fase. Ja. En in Duitsland, heb ik mij laten vertellen, hebben zij bijvoorbeeld een verbod om zonnepanelen op één fase te plaatsen. Dus je moet je zonnepanelen verdelen over de 3 fases.
Ja, oké.
En ze hebben in Duitsland ook, ik heb een top Duits woord, dus dat wordt een nieuwe woord. Naar donkerflaute hebben we dan een nieuwe, maar ik kan hem totaal niet uitspreken. In Duitsland worden er kastjes geplaatst, wel bij nieuwe installaties, dus niet bij bestaande installaties, waar je de warmtepomp, de zonnepanelen en de laadpaal op aansluit, zodat de netbeheerder daar kan knijpen.
Mm-hmm.
Dus dat die daarvoor kan zorgen van, er is gewoon nu te veel spanning op mijn net, dus ik ga gewoon nu even knijpen.
Je knijpt op dat hele kastje, dus dat is zowel de zonnepanelen als de warmtepomp kunnen dan geknepen worden.
Dus bijvoorbeeld dat de laatste snelheid wordt aangepast.
Ja.
En dat heet een Rundfunksteuergerät.
Zo. Ik weet niet of die heel erg donkerflauwt is iets makkelijker nog.
Ja, dat is ook zo. Dus dat vond ik dat de Duitsers blijkbaar met dezelfde problemen kampen. En dat ze daar gewoon iets verder ingaan van wat de netbeheerder mag.
Ja, duidelijk ja. Ja, dus misschien ook voor ons een oplossing dan. Even bij de buren kijken hoe ze het doen.
Ja, dat is...
Nou, volgens mij zijn we er doorheen.
Ja, maar nu de grote vraag.
Ja, wat gaat er nou gebeuren met die agenda?
Je moet mij de vraag stellen, want anders heb ik dat rapport voor niks gelezen.
Ja, nee, maar die ga ik zo stellen. Maar eerst nog eventjes, wat gaat er nu gebeuren met deze agenda?
Nou, er staan onwaarschijnlijk veel, acties dus opgezomd. Aan het einde van dit agenda heb je een soort van bijlage van 20 bladzijden van... dit is wat Pietje moet doen. Dit is wanneer het gereed moet zijn.
Allemaal tabellen. Ja.
Tabellen met de ene keer is het een onderzoek. De andere keer is het een protocol opstellen. De derde keer is het een knelpunt oplossen. En daar zijn allemaal actiehouders. Ik denk dat iedereen onwaarschijnlijk druk is met het implementeren van de actieagenda.
En wanneer gaan we als burgers hier iets van merken?
In ieder geval, wij, jij en ik gaan 2 keer per jaar rapportage krijgen. Die we kunnen lezen.
Ik zag heel veel onderzoeken aangekondigd worden. Ook. Ja,
ik word er altijd blij van. Ja. En wat gaat de burger daarvan merken? Ja, kijk, wij hopen met z'n allen dat de getallen die genoemd zijn van stel dat er geen actie komt, 350.000 mensen die last hebben van de onderspanning, 400.000 mensen die last hebben van storingen, 750.000 die last hebben van de overspanning en dus geen zon kunnen terugleveren, wachtlijsten die maanden duren, woonwijken die niet gebouwd kunnen worden, daar gaan mensen last van hebben.
Ja, absoluut duidelijk. Miste je nog iets in het rapport?
Nou ja, die slimme meters.
Ja, ja.
Dat het gewoon. Nee, kijk, het mis niet, het wordt genoemd. Ja. Maar ik vind wel dat voordat we groen stond. Wat was het?
Groenfunk.
Groenfunk stooien gerut. Overal gaan implementeren. Denk ik van joh, er hangt bij 90.000, 90% van de Nederlanders hangt eraan slimme meten. Doe even je best. En ga ook de stations meten. Van dat is ook het grote probleem, hebben we niet genoemd. Ze hebben het doel om in 2030 alle stations, of 90% van de stations te meten. En ze zitten nu op, wat was het, een kwart?
De stations, dan bedoel je de elektriciteitshuisjes.
Ja.
Ja,
wordt gewoon niet gemeten. Dus alles, kijk, de netbeheerders nu, die werken gewoon met modellen.
Ja.
Maar niet met
ze moeten echt data
met werkelijke
gaan
data.
Ja. Oké, de voetnoten.
Maar ja, nou ja, ik moest van jou lezen of een thuis- of een buurtbatterij de oplossing dan is.
Oh ja, dat is
waar. Heb ik nog gedaan in het rapport van CE Delft? Nou, het antwoord is nee.
Nee.
Het korte antwoord op een lange vraag. En dat heeft ermee te maken dat ze zeggen dat met het huidige beleid werken batterijen eigenlijk heel vaak congestief verergerend.
Ja, en dat komt omdat ze, zeg maar, door het businessmodel.
Ja.
Dus je wil verdienen aan goedkope stroom laden en het gebruiken op het moment dat de stroom duur is.
Ja.
Nou, dat loopt niet gelijk met de spanning in de wijk.
Precies,
zeg maar.
Net als de dynamische tarieven waar we het net over hadden.
Precies.
En voor de rest hebben ze het ook over de business case. Zeggen ze nou op dit moment rendabele business case. Terugverdientijd is even zo lang als de levensduur van dat ding.
Ja.
Het is niet de beste manier om CO2-reductie qua kosten per ton. Maar ze zeggen het kan absoluut wel iets bieden op plekken waar je helemaal anders niks kan.
Ja.
Dus voor gebiedsontwikkeling zou je wel iets met batterijen kunnen.
Maar die CO2-reductie, dat is belangrijk, want dat vond ik een terechte vraag toen ik op een congres was deze week. Van iemand die zei, ja, we hebben het de hele tijd over die business case van die batterij. Maar je kunt toch ook, hè, als het veel CO2-winst oplevert, dan is het toch ook een goede investering. Dat vond ik eigenlijk wel een heel goed punt.
Ja, alleen dit gaat hier over de kosten van de CO2-reductie per ton.
Ja.
Ze zeggen, van het is niet de meest kostefficiënt wat je...
Nee, maar goed, het helpt wel.
Dus dat is...
Dan hebben we dat gehad. Dan nu die voetnoot.
Ja. Ja. En oh ja, die vond ik heel grappig. Het is eigenlijk niet echt een voetnoot. Maar vorige rapport, dat was een rapport van Beerschotten, die wij gewoon besproken hebben, over de energierekening. En daarin had Beerschot gezegd van wat interessant zou zijn, is om te onderzoeken of je niet nieuwe nettarieven zou kunnen ontwikkelen. En wie denk je dat er het onderzoek doet nu naar een nieuwe tariefstructuur voor de netten?
Met een B, een Eerschot.
Dus zo hebben wij een ketting van rapporten wat ontstaat voor ons neus. En dat wil ik vertellen. Maar ik wil ook vertellen dat je op bladzijde 8 van de problemenanalyse congestie in het laagspanningsnet, dat er een tabel is, of een figuur, een tabel vind ik. En die vind ik heel interessant. En dat zijn alle apparaten wat je in huis hebt en die gewoon best wel veel elektriciteit gebruiken. Elektrisch piekvermogen, gelijktijdigheid, impact op het net.
Mm-hmm.
En daarbij 2 vragen. Is het huidige elektriciteitsnet erop ingericht, ja of nee? Wordt het toekomstvast elektriciteitsnet erop ingericht, ja of nee? En dat laatste, dat is voetnoot 12, die is interessant. Van ze zeggen, hiermee wordt bedoeld dat de netbeheerders niet van plan zijn om de netten op deze apparatuur in te richten. Omdat dit aanzienlijk extra investeringen zou eisen.
Oh.
Dat betekent de netbeheerders het gebruik van deze apparatuur niet zullen ondersteunen of zelfs zullen afraden.
Oh, en dan wil ik weten welke apparatuur dat is.
Dacht ik al. Elektrische cw-ketel. Infraroodpanelen.
Oh, dat is jammer.
Die heb ik in de keuken staan.
Ja, die zijn ook echt heel fijn. En ook heel energiezuinig.
Ja, maar weet dat je netbeheerder dit gaat afraden.
Maar ja, wat een onzin. Nee, dat niet. Maar oké, goed te weten inderdaad. Dan is dit het einde van de 14e aflevering van Voetnoten. Dankjewel Letitia voor je heldere uitleg. Over een paar weken zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Heb je een vraag of een opmerking naar aanleiding van deze aflevering? Laat het ons dan weten via de socials.